Zoals ik net ook zei, ik werd vanochtend wakker, de wekker ging en ik zag een appje staan. Dat Stan vanochtend niet in de dienst kon zijn, Marnie ook niet, wegens medische nood. Dus ja, toen werd ik wakker en toen was de vraag, heren, wat wilt u vandaag? Want er zijn al een paar mensen naar me toegekomen met, kan je daar niet Stan's notities gebruiken? Nou, dat is wat lastig. Eén, ik heb ze niet. Twee, hij ligt gewoon compleet voor pampus op bed. En daarnaast, drie, ik heb me niet verdiept in het stuk van vandaag. Waar Stan het over wilde gaan hebben. Het stuk uit 1 Johannes. Maar God is wel bezig geweest met mij de afgelopen paar weken. En ik wil het met jullie hebben, niet over mij, want het gaat niet om mij. Maar ik wil het hebben met jullie over iets wat heel belangrijk is. Ik wil het hebben met jullie over iets wat fundamenteel, wat van basisbelang is voor het christelijk geloof. En iets dat we vaak vergeten. Ik ben nog net niet geboren in de kerk. Ik kom al mijn hele leven in de kerk. Ik weet niet beter. Ik weet niet beter dan dat we naar de kerk gaan. Zondagochtend is om naar de kerk te gaan. En doordat ik dat weet, doordat ik zo in elkaar zit, zijn er bepaalde dingen die voor mij heel gewoon zijn. Gods liefde is heel gewoon. Het feit dat God bestaat is heel gewoon. Het feit dat God zijn zoon gestuurd heeft naar de aarde is heel gewoon. Het feit dat ik vergeven ben is heel gewoon. En ga zo maar door. Maar als je er stil bij staat wat het woord zegt, is het helemaal niet gewoon. Geen één van de dingen die ik net genoemd heb is gewoon. En zeker als je al wat langer in de kerk komt, kan je het gevaar lopen dat je bepaalde fundamenten van het geloof voor lief neemt. En een van de belangrijkste dingen die het christendom heeft, die wij voor lief kunnen nemen, is het kruis. Het kruis waar Jezus Christus 2000 jaar geleden gestorven is. Als ik naar mezelf kijk, neem ik het kruis veel te vaak voor lief. En wat ik daarmee bedoel is dat ik, wanneer ik zondig, want ja, ik ben een zondig mens, het kruis is er. En dan ben ik dankbaar, maar hoe besef ik mij eigenlijk wat er daar gebeurd is? En hoe fantastisch het is wat Jezus daar gedaan heeft. Besef ik mij echt wat het kruis is, waarom het nodig is en wat ik er elke dag van kan leren? Dus ik wil vandaag met jullie naar het kruis gaan kijken aan de hand van ook die drie vragen. 1, wat is het kruis? Soms moeten we daar even aan herinnerd worden. 2, waarom is dat kruis nodig? En 3, wat kunnen we ermee? Dat zijn drie vragen die fundamenteel zijn voor ons christenen. Het kruis zit ook verweven in deze kerk. Wij heten Calvary Chapel. Calvary is het Engelse woord voor Calvary. Golgotha, de schedelrots. Beetje moeilijk te vertalen dat. Maar het komt erop neer dat Calvary de plek is waar het kruis van Christus stond. Dus wij zijn de Golgotha-kapel. De plek waar Jezus gekruisigd is de naam van onze gemeente. En voor sommige mensen is het kruis controversieel. Waarom zou je je daarmee bezighouden? Voor anderen is het populair. Ik heb mijn hele leven al een ketting met een kruisje eraan. Voor sommige mensen die denken, ja, dat is nutteloos. Niet, is totaal geen waarde. En anderen denken dat het van levensbelang is. Maar voor ons christenen, wat is er nou zo belangrijk aan het kruis? Dus ik wil beginnen met de eerste vraag, wat is het kruis nou? Heel eenvoudig, het kruis is 2 planken. 2 balken eigenlijk, want plankjes zijn niet stevig genoeg. Het is 1 lange balk en 1 korte balk. Klinkt heel stom, maar in die fysieke zin is dat het. Het kruis werd gebruikt door de Romeinen voor de doodstraf. En niet zomaar een doodstraf, want ze hadden iemand ook gewoon met een zwaard neer kunnen steken. Dit was een vernederende straf. Bedoeld om iemand publiekelijk te straffen, te schande te maken en een voorbeeld van die persoon te maken. Wat vaak zo was, is dat je op plek 1 veroordeeld werd en soms nog gemarteld werd, zoals ook Jezus Christus. En dat je dan een stuk moest lopen om bij de plek te komen waar je gekruisigd werd. In prachtig Latijn noemen ze dat de Via Dolorosa voor Jezus. De weg naar het kruis. En vaak moest men de dwarsbalk dragen waar je aan vastgemaakt werd. Die dwarsbalk, om je een beeld te geven, was ongeveer 45 kilo. Nou, valt dat mee, behalve als je een eind moet lopen. En als je eerder al gemarteld bent. Wat heel gewoon was voor die tijd. Heel veel mensen die tot de kruisdood veroordeeld werden, haalden het kruis niet eens. Omdat die er op de weg ernaartoe al overleden. Het hele kruis, alles bij elkaar, was rond de 135, 150 kilo. Dus dat kon je nooit in je eentje dragen. Degene die aan het kruis genageld werden, er waren twee methodes. Eentje was met touwen ombinden, maar dat vonden ze soms niet wreed genoeg. Dus werden je polsen of je handen, dat lag er even aan waar ze zin in hadden. Je polsen werden met een spijker doorboord tussen je twee botten. En je voeten. Je voeten stonden dan, als je de balk hebt, had je een klein driehoekig stukje hout dat ze erop zetten. En daar werden je voeten ook op genageld. Het was een langzame en een pijnlijke dood. Sommige mensen hingen dagen achter elkaar aan dat kruis. En meestal stierven mensen niet door hele gekke dingen, maar door verstikking. Want als je zo hangt, worden je longen in elkaar geduwd en krijg je geen adem meer. Waarom vertel ik dit? Dit gruwelijk vieze, afgrijzelijk smerige verhaal. Eén, omdat het de waarheid is. Maar twee, omdat nog veel belangrijker is, Jezus Christus heeft dit voor ons gedaan. 2000 jaar geleden was er een mens, Jezus Christus, door God gezonden, die buiten de poorten van de stad, op de berg Golgotha, Calvary, gekruisigd. Hij spreidde zijn armen uit en stierf voor ons daar, voor jou en voor mij. Dat is het kruis. Dat is het kruis waar wij het over hebben. Maar waarom is dit zo belangrijk? Waarom is dit kruis, deze afgrijzelijke dood, zo belangrijk in het christendom van de liefde? Waarom zou de God van de liefde het zoveel over het kruis hebben? In de vier evangeliën, Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes, wordt er alle vier gesproken over de kruisiging. En vaak is het, en zij kruisigden hem. Omdat men in die tijd wist wat dat betekende. Matteüs 27, 35 spreekt erover, de overige evangeliën. En we lezen in Matteüs 27, vers 50, dat Jezus daadwerkelijk stierf. Jezus stierf aan dat kruis daar, door die afgrijzelijke dood. Maar waarom stierf hij? Was hij een misdadiger? Was hij veroordeeld voor iets? Nou, Jezus was veroordeeld. Maar niet rechtvaardig. Want om veroordeeld te worden, moet je schuldig zijn. En Jezus, zegt de Bijbel, had nooit iets fout gedaan in zijn leven. Nooit. Maar waarom stierf Jezus dan? Jezus stierf omdat wij, alle mensen op deze aarde, ik inclusief, een probleem hebben. En niet zo'n beetje ook. Wij hebben een probleem dat zonde heet. Romeinen 3, vers 23 zegt het volgende. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Het woord hier voor allen heeft geen bijzondere betekenis behalve iedereen. Dus allen, iedereen, jij en ik, hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En sommigen van jullie denken, nou, hoe kan je dat nou zeggen? Jij kent mij niet. Jij weet niet wat ik doe. Ik ben gewoon een goed mens. Ik doe af en toe wel eens iets fout, maar ik ben gewoon een goed mens. Ik leef goed, ik doe goede dingen. Ik ben geen zondaar. Nou, oké, laten we de proef op de som nemen. De Bijbel legt de lat als volgt neer. Heb je ooit gelogen? Al is het maar een heel kleintje. Als je gelogen hebt ooit, ben je een leugenaar. Als je ooit iets gestolen hebt, dan is het een snoepje van je ouders. Uit de snoeptrommel. Als je dat gedaan hebt, dan ben je een dief. Als jij ooit Gods naam verkeerd gebruikt hebt, wanneer je op je duim slaat met een hamer, dat je dan Jezus zegt. Of GVD. Dat is Gods naam verkeerd gebruiken. Daarvan zegt God, dan ben jij een godslasteraar. Een zondaar. Ben jij ooit boos op iemand geworden? Omdat zij je afsneden in het verkeer of zo? Of omdat ze op je tenen gingen staan, voordrongen in de rij bij de supermarkt? Geen idee. Als je dat ooit gedaan hebt, de Bijbel zegt dat boosheid in je hart gelijk is aan moord. Dan ben jij volgens de Bijbel iemand die een moordenaar is. Dus als jij gelogen hebt, gestolen hebt, Gods naam verkeerd gebruikt hebt en boos geworden bent, dan zegt de Bijbel tegen jou, jij bent een leugenaar, een dief, een godslasteraar en een moordenaar. Ik ben schuldig. Ieder mens is schuldig. Als je het nog niet gelooft, luister naar dit voorbeeld. Kinderen, ik heb een prachtig dochtertje. Maar ik hoef haar niet te leren om niet naar papa en mama te luisteren. Ik moet haar leren om wel naar papa en mama te luisteren. Ik ga mijn dochter niet hoeven te leren liegen. Ik zal haar moeten leren om de waarheid te spreken. Ik ga haar niet hoeven te leren om egoïstisch te zijn. Ze zegt nog niet zo heel veel, maar een van die woorden gaat zijn van mij. Ik moet haar leren om te delen. Ik hoef haar niet te leren om iets te stelen, want dat gaat ze vanzelf een keer doen. Zoals ieder kind. En dit is niet bedoeld om kinderen, zeker niet mijn eigen dochter, in de grond te stampen. Dit is niet bedoeld om jou als een vreselijk mens te laten voelen. Maar dit is om te laten zien, wij zitten allemaal in hetzelfde schuitje, wij zijn zondaars. Oké, dan ben ik een zondaar, oké, volgen we die logica en dan? Wat is dan het probleem? Nou, Jesaja 59 vers 1 en 2 zeggen dit. Zie, de hand van de Heere is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. Wat Jesaja hier zegt, is je hebt een mens en je hebt God. En er zit een scheiding tussen God en mens. En die scheiding is de zonde die wij allemaal begaan. Want God is perfect. God is heilig, wat betekent dat hij nooit zondigt. En wij zijn zondig. Dat zit in ons DNA. Want wat ik zeg, je hoeft een kind niet te leren om te zondigen. Je moet een kind juist leren om niet te zondigen. Dus, zonde brengt scheiding tussen God en mens. Maar wat betekent dat nou weer? Nou, de mens is een eeuwig wezen. Mijn lichaam, dit hompje vlees, dat gaat dood op een dag. Twee zekerheden, belasting betalen en dat je sterft. Maar mijn ziel, mijn geest zijn eeuwig. Wat betekent dat ze de eeuwigheid ergens zullen doorbrengen? En als je dan vraagt hoe lang is eeuwig, ja, dat kan ik niet beantwoorden, want dat kan ik niet bevatten. Maar ik kan wel de vraag beantwoorden, waar ga je de eeuwigheid doorbrengen? En dat is een belangrijke, want de Bijbel zegt dat er maar twee opties zijn. De hemel of de hel. Zo zwart-wit is het. De hemel is de plek waar God is, waar alles perfect is, waar alles is zoals hij het bedoeld heeft. En dat is de plek waar mensen heen gaan die het kruis omarmen. Die omarmen waar het kruis voor staat, namelijk Gods vergeving van zonde. De hel daarentegen is de plek waar mensen voor eeuwen gescheiden van God zullen zijn. Het is een plek die nooit bedoeld was voor de mensen. Bedoeld om Satan en zijn demonen te pijnigen voor het in opstand komen tegen God. Maar dat is ook de plek waar de mensen heen gaan die niet Gods vergeving aannemen. Ieder mens moet deze waarheid voor zich zien. Want dit gaat over leven en dood. Dit gaat over eeuwig leven met God in de hemel. Of eeuwig gescheiden zijn van God. En in de pool van vuur en zwavel, zoals Openbaring zegt, geworpen worden. Dat is nogal een heftige situatie. En dat is waar Jezus Christus voor kwam 2000 jaar geleden. Dat is het probleem dat hij kwam oplossen. Want de straf voor de zonde is de dood, zegt de Bijbel. De eeuwige dood. Jezus kwam als perfect mens naar de aarde om die straf te dragen. 2 Korinthe 5, vers 21 zegt tegen ons: want hem die geen zonde gekend heeft, dat is Jezus Christus, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Wat Paulus ons hier leert is dat Jezus geen zonde had. En wij wel. En Jezus zegt: geef mij die zonde. Ik draag het. En in ruil voor jouw viezigheid en jouw zonde krijg je mijn perfectie. Krijg je mijn gerechtigheid. Dat is een ontzettend oneerlijke deal voor Jezus. En voor ons is het de beste deal die we ooit kunnen krijgen. De beste aanbieding die we ooit kunnen krijgen. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Jezus was onschuldig, maar koos ervoor om jou en mijn straf te dragen. Je moet het voor je zien, er is een hemelse rechtbank. God is de rechter. En God spreekt het oordeel uit over jou en mij, want wij zijn allemaal zondig. En hij zegt, correct, schuldig. En hij spreekt de straf uit, eeuwige dood. En dan staat Jezus op en die zegt, ik draag die straf wel. Ik neem die straf op mij. En dan is er voldaan aan de straf die wij allemaal verdienen. En kunnen wij voor eeuwig bij God zijn. Jezus heeft dat voor jou en voor mij gedaan. En de oplossing voor dat zondeprobleem is dat je het wel moet accepteren. Want als Jezus daar staat en zegt, ik ben bereid om die straf op me te nemen. En jij duwt hem aan de kant en zegt, nee, dat wil ik niet. Dan heb je iemand die je probleem wil oplossen. Een probleem dat jij zelf niet kan oplossen. En dan duw je hem aan de kant. De Bijbel leert ons dat wij moeten geloven dat Jezus de Zoon van God is. En dat dat ons redding biedt. En dat betekent dat we geloven dat we een zondaar zijn. Dat betekent dat je gelooft dat Jezus voor jouw zonde gestorven is. Dat betekent dat je gelooft dat God oneindig veel van jou houdt, ongeacht wat je gedaan hebt. En dat betekent dat jij zekerheid van eeuwig leven kan krijgen van God. Dat jij rust kan krijgen van God, vrede die alle verstand te boven gaat. En dat je mag weten dat God altijd bij je is. Altijd. God biedt jou dit aan, ieder mens. Al zo lief had God de wereld, zegt Johannes 3:16. Hij had iedereen lief. Hij heeft iedereen lief. En daarom zond hij zijn zoon. Jezus werd als een cadeau naar de aarde gestuurd. Gisteren mochten we een verjaardag vieren. En we gaven een cadeautje. En het ding met een cadeau is dat iemand het wel aan moet nemen. Want als je een cadeau geeft en iemand gaat zo met de handen op de rug staan, dan kan je het niet aannemen. Dan kan iemand nog zo'n geweldig cadeau hebben gegeven. En natuurlijk geven wij alleen maar geweldige cadeautjes. Dus dat was ook echt zo gisteren. Grapje. Maar het gaat erom dat God een geweldig cadeau aan ons geeft. Maar wij moeten het wel aannemen. God geeft ons de beste deal die we ooit kunnen krijgen. Maar wij moeten hem wel aannemen. Dat geldt voor Jezus' offer. God biedt jouw redding en vergeving aan. God biedt jou eeuwig leven, rust, vrede. Hij biedt jou zoveel. Maar de vraag is of jij het aanneemt. En nu denk jij misschien, ja, maar ik weet dit. Kasper, waarom vertel je mij dit? Ik kom al jaren in de kerk. Mijn vraag aan jou is, in hoeverre raakt dit jou nog? Wat betekent het kruis van Jezus Christus nog voor jou? Ik moet zeggen, mijn hart was koud geworden. Of in ieder geval lauw. Voor het kruis. Het deed mij niet zoveel meer. Heel veel kerken hebben een heel groot houten kruis achter zich hangen. Dat kunnen wij hier niet doen, omdat het niet ons eigen gebouw is. Maar zo vaak zien we dan zo'n kruis. Ik met mijn ketting. Misschien een achtergrond op je telefoon of op je laptop of iets. Maar hoe vaak doet dat kruis jou nog echt wat? Hoe vaak ben jij nog dankbaar voor wat Jezus daar aan dat kruis gedaan heeft? Dat hij veroordeeld is voor jou. Dat hij die wegging met die dwarsbalk op zijn rug, nadat zijn rug al helemaal kapot geslagen was met een zweep. Ik hoorde laatst dat de Romeinen bij het geeselen van iemand, dus het slaan met de zweep, je twee opties gaven. 1. We gaan door totdat wij het goed vinden. Nou, dat duurt erg lang. Of 2. Jij geeft je handlangers op. Degenen die samen met jou schuldig zijn. En dan doen we het rustig aan. En stoppen we eerder. Als Jezus zijn handlangers op had gegeven, dan had hij onze namen moeten noemen. Want wij zijn schuldig. Dan had Jezus moeten zeggen, en Casper is schuldig. En Martien is schuldig. En Kim is schuldig. En vul daar je naam maar in. Maar dat deed hij niet. Jezus droeg alles aan dat kruis. En daarvoor verdroeg hij al zoveel. Doordat hij gemarteld werd. En hij gaf ons niet op. Wat een liefde. Hoeveel doet dat kruis jou nog? Daarom hebben wij dit kruis nodig. Omdat we ons moeten beseffen wat Jezus gedaan heeft. Daarmee komen we gelijk bij het derde punt van vandaag. Wat kunnen we nou leren van dit kruis? Ik heb al een aantal dingen verteld, maar laten we beginnen met het feit, God houdt van jou. Jezus liet zien, ik hou zoveel van jou. Zoveel. Hij spreidde zijn armen uit. Zoveel hou ik van jou. Romeinen 5 vers 8 verwoordt het als volgt. God echter bevestigt zijn liefde voor ons. En het woord ons mag je vervangen door jou. Door jouw eigen naam. Daarin dat God voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. God is voor jou gestorven toen jij nog een zondaar was. En je moet weten dat zonde God pijn doet. Dus de conclusie is dat God al van jou hield, terwijl jij hem pijn deed door de zonde die je doet, die je gedaan hebt. Om het nog visueler te maken, jouw en mijn zonde is wat Jezus aan het kruis genageld heeft. Wij kunnen de Romeinen niet de schuld geven. Ik kan alleen mezelf verwijten. En niet zozeer verwijten, maar ik moet me beseffen dat mijn zonde Jezus aan het kruis hield. Zijn liefde was zo groot dat hij dat deed. Hij werd met een zweep geslagen. De baard werd uit zijn gezicht gerukt. Hij werd bespuugd, belachelijk gemaakt. Onschuldig gedood omdat hij van jou houdt. En weet je, God biedt jou aan dat je elke dag van die liefde mag genieten. Elke dag mag jij weten en ervaren dat die liefde er voor jou is. God houdt van jou, wie je ook bent. Wat je ook doet, wat je ook gedaan hebt, hij houdt van jou omdat hij God is. Zijn liefde hangt niet af van of jij iets goed of niet goed gedaan hebt, want God weet alles. Dus hij weet wat jij fout gedaan hebt. De Bijbel zegt dat onze eigen rechtvaardigheid, onze eigen goede daden, als vieze doeken zijn. Nou klinkt dat niet zo heel erg. Als je naar de originele tekst gaat kijken, komt dat neer op een gebruikt maandverbandje. Dus onze goede daden zijn zo vies, zo nietsbetekenend voor God. Dus Gods liefde hangt niet af van ons, maar hangt af van zijn keuze. God heeft gekozen, ik hou van jou. En daar houdt hij zich aan. En hij verandert niet van gedachten. Besef je dat? Ga daar naar terug. Ga daar naartoe als het voor het eerst is. God houdt van jou en dat laat hij zien door het kruis. In zijn liefde voor jou is het kruis ook dat teken waarmee God laat zien, ik wil jou vergeven. Het maakt niet uit wat je gedaan hebt, God kan en wil jou vergeven. Het enige dat God niet vergeeft, is tot aan je dood God afwijzen. Zondigen tegen de Heilige Geest. Voor de rest kan en wil God alles vergeven. Maar er zit één voorwaarde aan. En het is geen grote. 1 Johannes 1 vers 9. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig. Om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. God wil dat wij, ondanks dat hij het weet, dat wij zeggen, God, ik heb dit en ik heb dat gedaan. Ik heb zo gezondigd op die manier. Vergeef mij alstublieft. Wat God hier zegt is, hij wil dat wij benoemen wat we gedaan hebben. Heel vaak zeggen wij, God vergeef mij, want ik heb gezondigd. Er is op zich niks mis met dat gebed. Alleen God vraagt van ons hier dat we onze zonde belijden. Wat betekent, God, ik heb gelogen tegen mijn vrouw. Ik heb gelogen tegen mijn werkgever. Ik ben onrechtvaardig boos geworden. Ik heb te veel gedronken. Ik heb, noem het maar op, misschien porno gekeken als man of als vrouw. Ik heb, vul de zonde maar in. Maar als wij het dan belijden en het bij God brengen, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. God wil dat je erom vraagt. Hij wil je niet alleen vergeven, maar ook de schuldgevoelens wegnemen. We zijn soms zo belast en zitten onder druk door die schuldgevoelens. En God wil dat je rust hebt, vrede in je hart en in je hoofd. En dit zijn dingen die de wereld niet heeft. Weet je, als geld gelukkig zou maken, dan zouden alle miljonairs de meest gelukkige mensen op deze planeet zijn. Maar dat zijn mensen die vaak aan de antidepressiva zitten, die vaak in afkeerklinieken te vinden zijn. Als roem geluk zou brengen, dan zouden alle celebrities, alle BN'ers van deze wereld, zouden dolgelukkig moeten zijn. Maar ook dat zijn mensen die aan de antidepressiva zitten, die bij psychologen lopen, mensen die in afkeerklinieken te vinden zijn, verslaafd aan drugs, aan alcohol. Want in roem is geen vrede en geen rust te vinden. En ga zo maar door. In seks, in drugs, in rock en roll, in al die dingen is geen rust te vinden. God wil jou vergeven. Hij wil die spullen van je afnemen. In Jesaja 1 vers 18... geeft God aan hoe nodig het is dat wij die vergeving ontvangen. Kom, laten wij een rechtszaak voeren, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte sneeuw. Scharlaken en karmozijn waren twee kleurstoffen, dat als die met één druppeltje op je kleding kwamen, kreeg je het er nooit meer uit. Nooit meer. Het liet een blijvende vlek achter. En dat doet zonde met ons. Het laat een blijvende vlek achter die wij zelf niet eraf krijgen. Dus God zegt, al was je zonde scharlaken of karmozijn, ik zal het maken als sneeuw, zelfs als witte sneeuw. Dat is wat God met jouw zonde wil doen. Dat is waarvoor Jezus Christus aan het kruis gegaan is. Zonde maakt vies, Jezus wast ons schoon. Zonde maakt vlekken, Jezus gaf ons zijn eigen bloed aan het kruis van Golgotha. En op basis van dat kruis vergeeft hij jou.
Besef je je dat? Dat het alleen op basis van zijn kruis is dat jij vergeving kan vragen? Of zie je genade als een vergeving, als iets heel makkelijks, goedkoops, wat je even snel aan God vraagt? Vergeet niet wat Jezus ervoor gedaan heeft. Vergeet niet om je zonde te belijden aan God wanneer je hem om vergeving vraagt. Want God zegt dat we dat horen te doen. Wat we ook leren van het kruis is dat God barmhartig en genadig is. En ook specifiek in die volgorde. Maar wat betekenen die woorden? Dat zijn woorden die we niet dagelijks gebruiken. Barmhartigheid is iets niet krijgen dat je wel verdient. Dus de straf die je wel verdient niet krijgen, is barmhartigheid. Genade is iets wel krijgen dat je niet verdient. Dus God zegt, ik geef jou eerst iets niet dat je wel verdient. En daarna geef ik je iets wel dat je niet verdient. Dat is God. En dat is wat hij aan het kruis aan ons laat zien. Hij geeft ons daar vergeving die we niet verdienen. Hij draagt onze straf die wij wel hadden verdiend. Hij laat ons daar liefde zien die wij niet horen te kunnen krijgen, omdat wij zondig zijn. Zo groot is die God. Dat is de God waar de Bijbel het over heeft. Dat is de God die levens kan en wil veranderen. En dat is de God die vandaag tot jouw hart wil spreken. Om jouw hart weer of voor het eerst te laten zien hoe belangrijk het kruis is. Ik ben zo lang het kruis uit het oog verloren. Ik zeg daarmee niet dat ik geen christen was, dat ik mijn geloof verloren was, verre van. Maar wat ik probeer te zeggen is, ik moest weer gaan zien hoe het kruis mij hoort te raken. Wat voor impact het kruis op mij hoort te hebben. En stukje bij beetje begint God mij meer en meer te verzachten voor dat kruis. Begint hij mij meer en meer te laten zien hoe belangrijk dat kruis is. Ik begon met dat we vandaag naar iets gingen kijken wat de basis is, wat fundamenteel is voor het christendom. En waarom is dit kruis de basis en fundamenteel? Omdat bij het kruis iedereen gelijk is. In het Engels zeggen ze, het kruis is the ultimate equalizer. Iedereen is gelijk. Want iedereen is een zondaar. En iedereen heeft vergeving nodig. Bij het kruis mogen we vergeving ontvangen die we nodig hebben. Vergeving van zonde, bevrijding van last, van schuld en dat soort dingen. Bij het kruis mogen wij vergeving uitspreken naar mensen die ons dingen aangedaan hebben. Bij het kruis mogen wij bevrijd worden van allerlei dingen. Want zonde die jij zelf gedaan hebt, kan een zware last op je zijn. Maar ook dingen die mensen jou aangedaan hebben, kunnen zwaar op je wegen. En die mogen we ook bij God neerleggen. Bij het kruis. Bij het kruis kunnen we eeuwig leven ontvangen. Alleen door Jezus, de dooptekst van Sergio, Johannes 14, 6. Jezus, de weg, de waarheid en het leven. Bij het kruis, door wat Jezus gedaan heeft, kunnen we voor eeuwig bij God zijn. Moet je voor je zien, je hebt een ravijn met twee plateaus aan de zijkanten ervan. Een soort Grand Canyon idee. En je kan er zelf niet overheen. Je kan er niet omheen, voor de slimmerikken onder jullie. Je kan er niet omheen, je kan er niet overheen, je kan niet beneden langs. Maar aan de andere kant is eeuwig leven. En wat heeft Jezus gedaan? Hij heeft zijn kruis neergezet. En dat is over dat ravijn heen gevallen. En dat is de brug. De enige brug eroverheen. Jezus wil ons eeuwig leven geven door het kruis. Bij het kruis is rust. Zoveel rust. Rust van de dingen die door je hoofd gaan. De dingen die je 's nachts wakker houden. De dingen waardoor je volle bak in de stress schiet. Bij het kruis is rust. Misschien ook wel rust van aanklachten. Dat Satan tegen je zegt, dat stemmetje in je hoofd, wat ben jij een vreselijk mens. Ben je nou alweer de fout ingegaan? Kan je dan ook helemaal niks? Dat is God niet. God zal jou vertellen, kom naar mij terug. Ja, je hebt gezondigd, maar ik hou van jou, kom naar mij. Satan zal zeggen, God is klaar met jou. Dit was keer 1001, ja, en bij 1000 stopt het. Geloof dat niet. Bij het kruis kan je rust vinden van die aanklachten. Dan kan je zeggen, nee, op basis van wat hier gebeurd is, aan dit kruis ben ik vergeven. Dank u, Heer. Aan het kruis is rust. En het mooiste, of wat voor mij heel, heel fijn is bij het kruis, is alles anders. Als ik het druk heb, omstandigheden, moeite, als ik het even niet zie zitten. Bij het kruis zijn verandert alles. Omdat het mijn perspectief verandert, mijn blik verandert. Als dingen even te veel worden, is bij het kruis alles anders. Zijn aanwezigheid verandert alles. Omdat je dan eerst op God gericht bent en alles verbleekt bij de blik op God. Ik wil daarmee niks afdoen aan omstandigheden. Maar ik zeg wel dat met God elke omstandigheid draaglijk is. Omdat God ons geeft wat we nodig hebben. Bij het kruis is alles anders. Door het kruis kunnen wij bij God komen. Door het kruis is vergeving van zonde mogelijk. Door het kruis, door het kruis, door het kruis. Dit is waar God heel erg bij mij mee bezig is geweest. Omdat ik de vraag, wat doet het kruis met jou, niet juist kon beantwoorden. En het juiste antwoord is dat het je wat doet. Dat je misschien wel je een beetje aangesproken voelt. Ja, Heer, ik weet dat daar zit nog iets in mij. Er zit nog iets tussen u en mij in. Heer, haal dat weg. Of misschien voel je je ongemakkelijk en denk je, man, hou nou eens je mond. Je bent nou al bijna 40 minuten aan het praten. Hou nou eens op over dat kruis, over die God van jou. Misschien wil je dat, is dat het antwoord dat door jouw hoofd heen gaat. Maar het kruis hoort ons aan te spreken om ons dichter naar God toe te trekken. Het kruis hoort ons op onze knieën te brengen. Misschien moet je wel huilen door het kruis. Maar het kruis hoort ons wat te doen. Als jij nog niet gelooft en je bent hier en je bent meegesleept door iemand, weet dan dat het kruis voor jou is. Jezus is voor jou aan het kruis gestorven, voor jou persoonlijk. Als jij de enige persoon op aarde was, geloof ik dat God nog steeds zijn zoon gezonden zou hebben om voor jou te sterven. Jezus is gekomen omdat hij wil dat jij eeuwig bij hem bent en niet eeuwig gescheiden bent van hem. God biedt jou op dit moment vergeving aan. Liefde, genade, rust, vrede. God wil jou dit alles geven. Maar de vraag is, neem jij het aan? Geef jij je leven aan hem of hou je het zelf? Bid tot God. En dat betekent gewoon dat je gaat praten met God. God verstaat je gedachten. Dus je kan gewoon in je gedachten zeggen, Heer, vergeef mij. Laat mij uzelf zien. Erken dat je een zondaar bent. Zeg dat tegen God. Zeg dat je zijn vergeving nodig hebt. Dank hem voor het kruis en accepteer wat hij gedaan heeft. Als jij nog niet gelooft. Als jij al wel gelooft, hoe kort of hoe lang dan ook, doet dit kruis jou nog wat? Raakt het jou nog steeds dat Jezus dit voor jou gedaan heeft? Denk terug aan dat moment dat jij tot geloof kwam. Aan die periode vlak nadat je tot geloof was gekomen. En dat je zo vol vuur was over het woord en over het kruis en over de vergeving en de liefde. En je kon niet stoppen met praten over God. Maar hoe ben jij nu? Hoe sta jij nu tegenover het kruis? Kan jij nog misschien ontroerd worden? Kan jij nog stilstaan bij het kruis, nadenken over het kruis, verwonderd zijn dat Jezus dat voor jou gedaan heeft? Wat doet het kruis nog met jou? Dit kruis hoort jou als christen elke dag nog te raken. Als dat niet zo is, dan staat er iets tussen jou en God in. In mijn geval was het een hart dat niet helemaal meer op God gericht was. Ik was lauw geworden. Misschien ben jij ook afgekoeld voor God, niet meer dat vuur en vlam voor God staan. Misschien ben je onverschillig geworden. Ja, het maakt me niet zoveel uit allemaal. Misschien staat er zonde tussen jou en God in, waardoor je dat kruis misschien wel eng vindt, omdat je iets bij God moet neerleggen. Omdat je iets op moet geven. Leg dat dan zo direct in gebed bij God neer. Dank hem opnieuw voor het kruis. Vraag hem opnieuw om jou de waarde van het kruis te laten zien. Want dat heb jij, dat heb ik nodig. Het is ook goed om je te beseffen als christen dat je dit elke dag nodig hebt. Niet alleen op zondagochtend. Op een zondag dat ik toevallig de preek mag geven. Het gaat er niet om dat ik hier sta. Het gaat erom dat God tot jouw hart wil spreken elke dag. God wil dat jij elke dag weet de waarde van het kruis. Er is geen dag dat een christen het kruis niet nodig heeft. Elke dag heb ik het evangelie nodig waarin het kruis centraal staat. Elke dag moet je weten waar je kracht vandaan komt. Paulus zei in Galaten 2 vers 20, ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, dus in dit lichaam, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven aan het kruis. Elke dag hebben wij dit vers nodig. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En niet alleen heb jij dit kruis elke dag nodig, maar de wereld heeft dit kruis elke dag nodig. Jouw buren, jouw vrienden, familie, kinderen, kleinkinderen, collega's, die persoon op de bus of in de bus of in de trein, wie dan ook, ieder mens heeft dit kruis nodig. Er zijn zoveel mensen die nog niet weten wat dit kruis betekent, of die überhaupt niet weten dat ze het kruis nodig hebben. God heeft ons, jou en mij, de opdracht gegeven om mensen te vertellen over wie hij is. Sommige mensen zeggen, ja, maar door mijn daden laat ik het zien. En daar ben ik het ja en amen mee eens. Maar wij horen ook het woord te verkondigen. Paulus zei het als volgt in 1 Korinthe 2 vers 1 en 2. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wat Paulus hier zegt is, ik kon niet eens mooie woorden gebruiken. Verderop lezen we dat Paulus gewoon ziek was. Daar heeft Taco het een aantal weken geleden ook over gehad. Maar wat Paulus wel wist, is Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is wat ik verkondig. En dat is wat jullie allemaal, wat wij allemaal, ik inclus, horen te verkondigen. Te vertellen aan mensen. Deze Jezus heb jij nodig, omdat ik hem ook nodig heb. Ja, maar dat vind ik eng. Ik ook. Paulus vond het ook eng. Hij vroeg God niet voor niets om de vrijmoedigheid om dit te doen. Maar ga het doen. Vraag God om die vrijmoedigheid. Wat doet het kruis nog met jou? Het aanbiddingsteam zal zo naar voren komen. We zullen zo een tijd van gebed hebben. En ga met God aan de slag. Ga bidden. Wat God tot jou wil zeggen. Er zullen zo een aantal mensen aan de zijkanten staan. Sander, Ophira, ik wil jullie vragen om dat te doen. Ik wil Jenny en Kobus ook vragen. Esmeralda, wil jij er ook bij gaan staan alsjeblieft. Als jij gebed wil hebben, want iedereen heeft gebed nodig. Maar als jij gebed wil hebben voor een situatie, voor iets waar je mee zit, voor opnieuw verwonderd worden over het kruis, kom dan naar een van deze mensen toe. En bid samen met hen. Bid samen met hen voor die dingen waar je mee zit. Ik zal nu een gebed uitspreken. Ga ondertussen met de Heere aan de slag. Vraag hem om jou zichzelf te laten zien. Om het kruis opnieuw aan jou te laten zien. Laten we bidden. Heere God, dank u. Heere Jezus, dank u. Dank u, dank u, dank u. Dat u de Via Dolorosa gegaan bent. De weg naar het kruis. Dank u wel voor uw liefde. Voor uw genade, voor uw vergeving, voor alles wat u ons gegeven hebt aan het kruis. En mijn gebed is, Heere, dat u aan de slag gaat met de woorden die u door mij heen gesproken hebt. En dat u een ieder onder de indruk zal maken van het kruis. Zij het voor het eerst, zij het voor de zoveelste keer. Heere, laat iedereen zien wie u bent. Dat u uw armen uitspreidde en daarmee liet zien, ik hou zo veel van jou. Laat u zelf alstublieft aan iedereen zien, Heer. Want wij hebben u allemaal nodig. Heer, de harten die koud geworden zijn. De harten die onverschillig geworden zijn. De harten waar zonde in de weg staat. Breng hen terug bij u. De harten die u nog niet kennen. Die u nog niet erkennen als verlosser en Heere. Verzacht die harten en breng ze bij uzelf. Heere, een ieder die gebed volgens u nodig heeft. Heere, beweeg hen om op te staan en naar een van de mensen aan de rand van de zaal te lopen. En om gebed te vragen. Laat niemand nadenken over wat zullen mensen denken. Maar laat iedereen gaan die gebed nodig heeft. Doe uw wil, doe uw werk alstublieft, Heere. Niet omdat wij dat verdienen, maar omdat u zo ontzettend veel van ons houdt. Dank u wel, Heere. U zij geprezen tot in alle eeuwigheid. Tell you right now, it's gonna be alright.